Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goeienacht. Je luistert wederom naar een nieuwe aflevering van Juffen en Moeders, waarbij ik samen met moeder Nancy, mijn naam is juf Helma, de verbindingshoek in het onderwijs. Ja, we hebben de intro wat ingekort, want inmiddels kent iedereen ons natuurlijk al. Ja. We zitten wel op een nieuwe locatie, ja, studeerkamer.
Ja.
Ja, ja, dus hopelijk voor alle uitblinkertjes die zich stoorde aan het galmende geluid van de vorige aflevering, valt dat dus nu mee. Nou ja, we bespreken dus een thema door een aantal rubrieken en willen de kloof tussen leerkrachten en ouders zo een beetje wat te dichten. Deze aflevering gaan we het hebben over
testen en toetsen.
Ja, want wat is nou eigenlijk belangrijker? Een resultaat of de emotionele ontwikkeling en werkhouding van je kind?
Het thema van deze week, lieve uitblinkertjes, is toetsen en testen. De rapporten en verslagen komen eraan en groep 8 heeft inmiddels de eindtoetsuitslag. En welk belang hechten we ouders aan toetsen? En welke rol hebben toetsen voor leerkrachten? Ligt de nadruk te veel op toetsen? En, het behalen van een VWO-advies, een hoog niveau?
Ja.
Daar gaan we het over hebben. Ik denk dat het een heel actueel thema is.
Jazeker, we zitten aan het einde van het schooljaar. En zelfs tegenwoordig in groep 5 willen ouders al van hun leerkracht weten, van hun kind, wat wij denken dat een kind kan halen in groep 8.
Oh.
Terwijl is er nog zoveel te behalen in groep 5 tot en met 8.
Ja, dus, aan de andere kant, ja. Weet je, dat vind ik ook altijd. In mijn omgeving zitten veel academen.
Ja.
En die zien het ook graag als een verdienste dat hun kind dan in groep 8 VWO-advies krijgt. En dan denk ik, ja, dat vind ik niet echt een verdienste. Ik bedoel,
ik moet wel zeggen, academici zijn wel de moeilijkste ouders om.
Ja, dat vind ik het wel.
Ik ben zelf toevallig kind van twee academici. En ik had voor mijn proefcito 5,36. Nou, dat was niet de bedoeling. Dus ik ben toen op bijles gezet.
Ja,
CITO-bijles. En toen had ik 5,47.
Ja.
Ja.
En snapte je daardoor beter? Of,
Nou ja, ik mocht naar de VWO. Ik ging naar gymnasium. 2 jaar later ben ik afgestroomd naar het atheneum. Want ik stond een 2 voor Latijn en een 3 voor Grieks. Maar ik heb het uiteindelijk afgemaakt, het atheneum. Ja. Met de enige horten en stoten. Maar ik vraag me toch altijd ergens af. Sorry, lieve mama. Ik weet dat je luistert. Wat er was gebeurd als ik niet die bijles had gehad.
Ja, het is een heel heikel thema. In de zin van, je moet toetsen en testen. Je wil weten waar een kind staat.
Ja.
Maar aan de andere kant wil je er ook niet te veel waarde aan hechten.
Nee, want ik geef zelf les op een toetsvrije school. De Montessori school, die doet eigenlijk niet aan toetsen. We doen wel 2 keer per jaar doen we de IEP. Dat is eigenlijk een leerlingvolgsysteem. We hadden altijd de CITO, maar ik vind dat een beetje een achterhaald iets.
Ja, waarom?
Nou, de IEP is gewoon wat actueler. De onderwerpen zijn actueler. En wat heel fijn is, het is digitaal.
Is dat niet heel vervelend juist?
Nee, want het kan voorgelezen worden. Dus zeker voor kinderen die moeite hebben met lezen. Okay. Kan een rekentoets ook voorgelezen worden. Het is heel kindvriendelijk. En het is daarnaast ook heel jufvriendelijk, want ik hoef niks na te kijken.
Ja. Oh yeah. Ja, mijn mening is dat ik geef natuurlijk studentenles.
Ja.
En wat ik merk namelijk is, omdat ze zoveel digitaal doen, dat ze juist niet meer zo goed lezen.
Oh ja.
Van het scherm, dat ze dan een filosofische tekst op het scherm hebben. En ik heb altijd zoiets van, print het uit.
En lees het dan.
En lees het dan. Ja. Want onze hersenen zijn volgens mij helemaal niet gewend, of helemaal niet op afgestemd om via het beeldscherm te lezen.
Nee, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat niet kan hoor. Ik heb allemaal vriendinnen met zo'n e-reader en die liggen dan lekker in de zon op het strand met zo'n e-reader. Ja, voor mij maar gewoon een normaal boek.
Ja, en mij ook. Ja. Ik vind dat heel lastig.
Nee, maar terugkomend op die IEP. Je ziet dan toch als juf bij bepaalde kinderen zie je een bepaalde mate van stress ontstaan. Mm-hmm. Waardoor ze eigenlijk ondermaats presenteren. Resultaten laten zien. Terwijl ik gewoon in de klas hele andere dingen zie. Dus je ziet toch dat dat. En zeker als je dus nooit eigenlijk gewend bent om getoetst te worden.
Ja, zie je dat.
Ja, is gebeurt dat? Ja.
Mijn dochter
had dat. Dat is jammer. Ja.
Ja. Dus het is enerzijds fijn volgens mij dat je toetsvrij opgroeit. Ja. Hè, zonder die stress. Maar aan de andere kant heb je ook die stress nodig. Ook met name natuurlijk naar de middelbare school.
Juist, precies. Want ja, wat gaan die kinderen doen als ze op de middelbare school getoetst worden? Ja. En opeens een SO krijgen.
En een cijfer ook,
en
hè?
Een cijfer, inderdaad. Ja.
Heb je daar wel eens feedback over gekregen van... leerlingen of ouders die hun kinderen dan later op de middelbare school zien? En die...
Nee, maar nee. Lieve Nens, zo oud ben ik nog niet. Hè?
Ah ja. Ja, dat is toch een soort generatie.
Ik kijk naar me. Nee, maar wat ik wel vaak terugkrijg is dat ik wel leuke verslagen schrijf over de kinderen.
Oh ja, jij moest dit weekend verslagen schrijven.
Ik ben nog steeds echt, ik zit er helemaal diep in. Het is echt afschuwelijk. Hey, en ik heb zelf ervoor gekozen om een weekendje weg te gaan. Het weekend voordat de verslagen meegaan. Dus ik heb gewoon stress.
Ja.
Als het vrijdag niet af is, ben ik gewoon het zakje.
Hey Ham, ik denk dat we in de kring moeten gaan zitten.
Ik ben ook heel benieuwd. Pak je stoeltje maar en kom maar naast me zitten.
Ja,
gezellig.
Gaan we doen.
Ah, het kringgesprek. Wat heerlijk. Ja. We beginnen lekker deze podcast in de kring. Waar we de perikelen van het weekend bespreken. Want de weekenden van een moeder en een vrijgezelle juf blijken nog elkaar van te verschillen. Maar deze week...
dit weekend
valt
niet,
dat eigenlijk wel mee, hoor. Daarnaast is het kringgesprek ook voor ons een mooi moment om de reacties van onze lieve uitblinkertjes te bespreken. Want jullie feedback is voor ons echt, gewoon een levenselixer, natuurlijk.
Ja.
Allereerst het weekend. Ja. We hadden niet zo'n verschillend weekend. Want waar was jij dit weekend?
Nou ja, ik was een eerste tentamen aan het nakijken van mijn studenten.
Ja.
Daar moet ik toch even iets over zeggen. Ja. Het spellingniveau. drama. Ze luisteren toch niet, dus. Nee. We horen niet tot de doelgroep. Nee. Dramatisch spellingniveau. Echt.
Want deze en deze. Voor de uitblinkertjes. Ja. Waar jij geeft les aan het.
Aan de universiteit. Ergens in Nederland.
Ergens in Nederland.
Ergens geef ik daar filosofie, wijsbegeerte. En deze uitblinkertjes vergaten soms uit te blinken. Echt, dat ik dacht... Nou, twee dingen wil ik erover zeggen. Want ik word er heel chagrijnig van. Als ik geld zou kunnen verdienen met elke keer als ik een DFT moet aanstippen... dan zou ik echt nu op de Bahama's zitten.
Oh.
Ja, dat doe ik ook niet meer. Ik verbeter het niet meer. Maar twee dingen uitlichten. Ten eerste, ik bevind het zo mega irritant... dat het merendeel van de studenten Engelse woorden in hun essay laten staan...
Oh, ja.
Die in Nederlands geschreven moeten worden.
Zo'n Nederlands-Engelse zin krijgen dan.
Ja. En dan zeggen ze bijvoorbeeld capabilities... Ja. Terwijl een prima woord ervoor
is. Ik heb echt een capability om een goed essay te schrijven.
Iemand zei ook echt capabiliteiten. Toen dacht ik, nou, hier houdt het op. Dat vind ik heel irritant... En ten tweede heb ik ook weer iets geleerd. Dat had ik met jou... ik had jou een bericht gestuurd daarover.
Oh?
Ja, over begrijpbaar.
Oh, maar dat is voor mij. Dan?
Oh ja. Sorry.
Nee, begrijpbaar.
Jij had mij erop geattendeerd dat het een oud woord was. Dat vond ik dan weer mooi.
Ja, begrijpbaar.
Een student van mij die vond de filosoof Nussbaum heel begrijpbaar. Ik dacht... Wat is dat voor een gek woord? Begrijpbaar. Maar ik vond het ook wel mooi. Begrijpelijk. Begrijpmaakbaar. Nou. Ja. En toen zei jij dat het een oud woord was. Dat
het eigenlijk Nederlands.
Vroeger was het dus begrijpbaar.
Ik moet wel zeggen, mijn ex die zei ook altijd vroeger tegen mij... hallo, 1850 belde. Ze wilden hun woorden terug. Dus ik ben sterk in het oud-Nederlands.
Ja.
Waar ik minder sterk in ben, lieve uitblinkers, wil ik meteen mijn excuus voor aanbieden. Is verwijswoorden. Dat heb ik wel gehoord na de afgelopen aflevering. Ja, wij luisteren onszelf ook terug.
Ja, dat is eigenlijk heel... Je bent eigenlijk je worst nightmare.
Ja.
Dan doe ik het zelf ook in het Engels.
Ja, ik heb ook ontdekt dat...
Je ergste nachtmerrie.
Ja, een van mijn stopwoorden is dus het zakje zijn. Dat heb ik ook afgelopen aflevering 3 keer gezegd. En ik heb mezelf vandaag betrapt op het wederom zeggen van dit woord. Dus sorry lieve uitblinkers, als je er problemen mee hebt dat ik verkeerde verwijswoorden gebruik, dan zit er een hele mooie knop op je telefoon of op je laptop. Dan kan je gewoon de podcast uitzetten.
Ja, of gewoon delete. Hè? Ja. Exit.
Ja, maar jij hebt je ook ontspannen dit weekend.
Ja, we gingen lekker naar een 80s, 90s, zero's party. Wat eigenlijk betekent, we draaien alles wat een beetje bekend is.
Juist, dat was in Amsterdam.
Ja, Het publiek was wel een stuk ouder dan toen ik 17 was en uitging.
Ja, maar je bent nu ook een stuk ouder dan toen jij 17 was.
Ja, het is dan toch wel de harde realiteit.
Ja, nee, en we waren met een gezamenlijke vriendin van ons. En die heeft vooral onze avond gemaakt. Want ja, inderdaad, uitblikkers, we waren samen. Het wordt steeds meer duidelijk wat onze band eigenlijk is. Hè? Ja. We houden het nog wel een beetje in het midden.
Ja, maar Yvonne zag ik ook al vanmiddag door de straat rijden.
Ja, en Edwin Smulders, ja, ook alweer in de buurt.
Ja, in de bosjes, ja. Het wordt toch wel een beetje heet onder onze voeten.
Ja, dus we komen er maar gewoon voor uit. Ja. Dat is denk ik makkelijker.
Ja.
We waren daar met een vriendin en zij is een beetje slechthorend. Dus bij binnenkomst was het al... Nou, ik denk dat ze technische problemen hebben, want ik hoor geen muziek.
En wij geloofden dat. Ja. Want toen wist jij dat ze slechthorend was?
Nee, dat wist ik niet.
Nee, pas later wisten we dat. Ja. Ja, echt? En dacht, hoe kan dat nou?
Ja. En bij weggaan was het ook weer vermakelijk. Want ze zei tegen de uitsmijter, ik heb een leuke avond gehad, maar wat een kut muziek. En toen we weggingen uit de taxi, zei ze, nou, vond je het leuk?
Tegen de taxichauffeur.
Ja, tegen de taxichauffeur. Ja. Dus ja, we hebben ons erg goed vermaakt op zaterdag. Ja, was leuk. Dus we konden er weer tegenaan zondag met de verslagen en het nakijken van al die essays.
Poeh, dat is wel een werk.
Ja. Dan, reactie van de uitblinkertjes. Ja. We hebben een hele leuke reactie gehad van Rekensteuntje. Een van onze volgers op Instagram. Dat kunnen jullie trouwens ook nog steeds doen, hè? Gewoon juffen en moeders aan elkaar. Haar man trakteerde op luxe noten op werk.
Ja, dat vond ik echt heel leuk.
Daar was iedereen zeer content
mee. Ja, ik kan me goed voorstellen dat het een goede tractatie is.
Ja.
Weet je, van die lekkere gemengde noten. Dan moet je natuurlijk wel ervan uitgaan dat niemand een notenallergie heeft.
Maar zeggen, dan heb je toch een probleem.
Precies, ja. Maar dat weet je
voor die persoon. Precies,
ja. Nee, maar ik vond het echt een heel leuk alternatief.
Ja.
Want vlaai is ook niet altijd lekker.
Nee. En ik had het net al even over mijn moedertje. Ik weet dat je luistert. Die had ook een reactie op mijn kiplingtas.
Ja, ik zei nog, hè. Ben er nog steeds boos om? Ja, daar was ze nog steeds boos om.
Ik kreeg een heel lief appje van dat ze de podcast had geluisterd en dat ze het allemaal super leuk vond. Maar dat ze nooit door heeft gehad dat ik die kiplingtas zo erg vond.
En zo, toch die verbinding. Ja,
ik moet toch beter op mijn woorden gaan letten.
Ja, nou dus. Ja, soms is het ook fijn om... Ik vind het als ouder, nu ik zelf ouder ben, vind ik het altijd wel fijn om te weten wat mijn kind denkt en voelt.
Ja.
Ook al is het hard.
Ja.
Niet, ik kan er niks aan doen dan, maar ik vind het wel fijn
om te weten. Zou je dat ook fijn vinden om dat 20 jaar na dato te horen in een podcast?
Ja, dan zou ik er gewoon heel hard om lachen. Dan zou ik zeggen, ja, lekker dan.
Ja, en jij had ook nog een reactie?
Ja, van ook iemand die had een verhaal over tracteren. Want wij zeiden over die gezonde tractaties en dat het eigenlijk wordt verwacht van scholen, dat je gezond tracteert. En zij vertelde dat ze haar zoontje en zij dus als gezin woonde eerst in Canada. En haar zoontje was daar 4 geworden. Dus die zat in groep 1, denk ik. Wat hier groep 1 was. Dat was daar in Canada. Mm-hmm. En toen had ze heel netjes een gezonde tractatie. Fruitspiesjes gemaakt in een bepaalde dino-vorm, zoiets.
Ja, dino-krokodillen, dat was hetzelfde. Ja.
En toen werd ze eigenlijk in Canada een beetje, semi-uitgelachen. Omdat daar je juist op cupcakes en op lekkere dingen tracteert. En niet op fruitspiesjes. En toen had ze het zo gehad, toen verhuisde ze naar Nederland. En toen had ze dus op, de zoontje kwam in groep 3. En toen had ze iets van spekjes of zo, of iets in die geest getrakteerd. Zo is ze van, dan doe ik dat wel. Hè, het jaar erop.
Ja.
Eet geleerd, leercurve. Mm-hmm.
Ja,
naar aanleiding van feedback en testen en toetsen. En in Nederland had ze daardoor op spekjes getrakteerd. En toen kreeg ze dus een mailtje van de juf. Dat het een gezonde school was en dat spekjes niet de bedoeling waren.
Ja, wat kan ik zeggen?
Ja.
Ik werk misschien op deze school.
Wat vind je daarvan?
Nee, ja, ik heb wel eerlijk gezegd.
Het blijft een moeilijk thema.
Zeker.
Ik heb er nog lang over nagedacht.
Ja.
Het blijft wel...
Veel leuke reacties. Ja. Dank jullie wel allemaal. Ja.
En ik heb ook wel leuke tractaties voorbij zien komen.
Zeker, je hebt zelf ook je test gedaan afgelopen week.
Ik heb heel erg geknutseld. Ik doe het niet nog een keer. Ja, zijn we alweer bij, bij de volgende rubriek, kort nieuws.
Ongelooflijk, want het gaat zo snel, hè?
Ja, en het is nog niet eens donker. Nee.
De kinderen liggen nog niet eens in bed.
Het is nooit saai in onderwijsland, altijd is wel wat te klagen. En in deze rubriek nemen we kort een bericht uit het nieuws door en belichten we deze vanuit onze verschillende perspectieven. Ja, Helm, ik had een bericht op nu.nl gelezen die mij triggerde. Ook met name voor mijn studenten. En de kop luidt: inspectie pleit voor minder toetsen in onderwijs om druk te verlagen. De druk schijnt enorm hoog te zijn, met name onder die ervaren leerlingen.
Ja.
En ze zeiden van ja, de onderwijsinspectie concludeerde woensdag dat nog steeds te veel kinderen een achterstand hebben op het gebied van taal en rekenen. Nou, daar merk ik nou helemaal niks van. op Nederlands en wiskunde. En om dat op niveau te krijgen, moet ook worden gekeken naar het welzijn van leerlingen. Omdat dat essentieel om tot leren te komen. Mm-hmm. Dat vond ik met name een heel fijne zin.
Ja.
Ik ben zelf erg fan van de onderwijsfilosoof, zoals ik hem wel kan noemen, Gert Biesta.
Mm-hmm.
En hij heeft een heel mooi aanpak van onderwijs. En hij kijkt heel holistisch naar het kind.
Ja.
En wat ik met name heel, heel storend vind, met name in de samenleving, maar ook onder mijn vrienden en kennissen, is dat er zo specifiek wordt gekeken naar toetsresultaat.
Ja, absoluut.
En niet gekeken wordt naar, oké, dit kind heeft weliswaar zijn toets heel goed gedaan, mm-hmm. maar echt is gewoon een rot kind, weet je, gunt nooit iemand iets en deelt nooit iemand iets. Dat is alleen maar vervelend.
Mm-hmm.
Ik vind het fijn. Ik zou, als mijn kinderen het goed doen op school, dan zijn ze ook, zeg maar, in de wereld. Hè? Ik vind het fijn dat ze gewoon ook op worden gegroeid, opgroeien als wereldburgers.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zit me nu al helemaal voor te bereiden op de gesprekken met ouders die ik ga hebben aan de hand van de verslagen. Want met de verslagen, bij ons krijg je ook dus de resultaten van de IEP mee. En het komt toch echt nog te vaak voor dat ouders vooral die IEP-resultaten bespreken tijdens zo'n verslagbespreking. Van ja, maar hij heeft hier maar 68% gehaald. Dan denk ik, ja, hij heeft 68% gehaald, maar lees even wat ik over hem heb geschreven. Ja. En ik heb het al eerder deze podcast benoemd. Ik merk gewoon bij kinderen echt een prestatiedrang.
Ja.
Dus er zijn gewoon echt wel veel kinderen op dit moment die gewoon compleet in de stress en in de paniek schieten en ondermaats resultaten laten zien. En dan denk ik, ja, maar lees dan even het verslag, want dat is mijn eigenlijk, want in jouw artikel hebben ze het over summatief en formatief toetsen. En summatief is echt aan de hand van cijfers en formatief is eigenlijk wat de leerkracht ziet. En dan denk ik, ik vind dat laatste zoveel belangrijker.
Ja.
Het is niet voor niks dat die hele CITO-score niet meer bepaalt of je naar een bepaald niveau mag.
Ja.
Maar dat dat de leerkracht en gewoon het hele beeld van de school van de afgelopen jaren van een kind doorslaggevend is.
Ja, want je kan op een toets hoog scoren, maar vervolgens helemaal nul intrinsieke motivatie hebben om überhaupt je werk af te maken.
Hmm.
Weet je, wat doe je dan als je naar het VWO gaat, waar je het zelf moet doen en waar je toch een beetje van zegt, ja, je moet dan toch een beetje houden van leren.
Ja.
Hè, dus
je hebt heel veel kinderen die hoog resultaat laten zien, maar gewoon in hun werkhouding niet de werkhouding hebben van een ateneum of gymnasiast. Ja. Die kunnen beter naar de HAVO. En dan als ze de werkhouding hebben aangeleerd in de eerste 3 jaar, kunnen ze opstromen. Dat is altijd beter dan afstromen, denk ik.
En, ja, dat denk ik ook. Ja. En ik denk, als je als ouder of ook als leerkracht enkel kijkt naar dat toetsen, dan ontneem je eigenlijk het kind ook een mogelijkheid om in de wereld te komen te staan.
Juist.
En om te kunnen gaan met al die factoren. En ook met gewoon pech hebben.
Ja, en inderdaad, net even je dag niet hebben.
Ja.
Bij mij mogen de kinderen een maand lang werken aan de IEP. En ik zeg ook, ik druk ze ook echt op het hart. Als jij niet goed hebt geslapen of als jij niet lekker in je vel zit, laat het even voor vandaag.
Ja.
Het is niet de bedoeling dat je alles zo snel mogelijk doorheen jast. Ik wil dat je gewoon eigenlijk zo goed mogelijk, weet je wel. Ja.
Dat had mijn dochter trouwens gedaan, hè? Met de IEP, eindtoets.
Met de eindtoets. Was alles doorheen gejast?
Ja, want juf had gezegd, als je klaar bent, dan mag je gaan gimmen.
Oh, oké. Okay.
Ja, ze had de eerste gedeelte op dinsdag, had ze op het eind bijna alles fout. En op het tweede gedeelte had ze het heel goed gedaan.
Oh, ja, zie je?
Ja.
Goed. dus dat.
Ja.
Gert Biesta, leuk.
Ja.
Leuk, dankjewel voor deze ja, ja. deze blik, deze filosofische noot ja. aan deze podcast. Kon er wel wat verdieping gebruiken.
Oké, we gaan toch nu naar de volgende rubriek en die wat luchtiger is. Dit thema, ja, we zeiden, de vorige keer was het best wel een grappig thema, maar dit is best wel een serieus thema, wat ook in onze samenleving nou, toch wel een probleem aan het worden is. De toets en test, competitiedrang, prestatiedrang, dat alles maar maakbaar is. Maar nu zijn we met deze rubriek weer wel eens aan lolligs toe, hè?
Ja, de ontlezing, ja. super grappig.
Ja, het spelniveau van de mensen heel grappig.
Ik weet niet wat jij dacht, maar... nee, de rubriek om ontlezen is echt om te huilen.
Is om te huilen. Nee. Lezen is stom, maar dit boek is wel leuk. Dit boek is echt heel weer leuk.
Ja, dit boek is heel leuk. We hebben het allebei. Door jou heb ik het gekocht.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het dus van Janneke van der Horst. Die heeft het getipt.
Oh, you got her.
Ja. Ja, en ik dacht, die moet ik hebben. Dat vindt mijn zoon helemaal fantastisch. Nee. En mijn zoon is dus nu net 10 geworden. Mijn dochter is 12. Ze vonden het allebei fantastisch. Ik vond het zelf ook heel leuk.
Ja. Eigenlijk maakt zij dus een podcast... die we misschien niet kunnen benoemen, omdat reclame technisch niet mag. Maar zij maakt een podcast. Als je er nieuwsgierig aan bent, ga het lekker zelf op zoek.
Janneke van der Horst.
Janneke van der Horst. Fantastisch. En zij zijn eigenlijk wel ons grote voorbeeld.
Ja.
Ja, hebben we toch een keer gezegd.
Ja, nou, dat is toch fijn, hè?
Nou, ik ga dus voorlezen uit een boek dat heet... Vandaag had ik mijn spreekbeurt over de anaconda.
Ja.
Gemaakt door Bibi Dumont-Tak en Annemarie van Haringen. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, anders sorry Annemarie. En dat is eigenlijk een boek waarbij er door dieren spreekbeurten worden gegeven.
Ja, want die dieren zijn ook allemaal heel boos. Die zeiden van, ja, die mensenkinderen, die snappen helemaal niks van ons. En die doen ook domme spreekbeurten.
Ja. En de volgende spreekbeurt wordt gedaan door een herenfrietmeid. ik weet het niet eens. Herenmeid.
Ja, die is heel verlegen.
Goed. Ja, hij is heel verlegen. Ja. Hij weet zelf eigenlijk ook niet hoe hij heet.
Nee.
En dan ga ik een heel klein stukje uit voorlezen.
Om te teasen, weet je. Koop dit boek, jongens. Hij heeft ook de Woutertjes Pieterse prijs gewonnen.
Ja, superleuk.
Dus lieve uitblinkertjes, koop dit boek.
Het is echt niet duur en het is fantastisch. Ja. En je moet er altijd om lachen. En ter illustratie, dit is niet een heel erg zelfzeker dier. Hallo? Hallo, ja, sorry, ik begin even opnieuw. Hallo, ik ben een praat ik te zacht? Goed, ik begin dan even opnieuw. Hallo, ik ben echt heel zenuwachtig. Ik begin even opnieuw, sorry. Hallo, ik ben een herenmoed. Nee, geen herenmoed. Ik ben een herenmeetkrie. Nee, ik begin weer even opnieuw als het mag. 1, 2, 3. Hallo, ik ben een herenmeid. Ik ben een herenmeid, een heremiet, een harenkreefmiet. En vandaag hou ik mijn spreekbeurt over de... hoe heet die ook alweer? Wacht, sorry. Ik ga toch weer even opnieuw beginnen. Waar was ik? Oh ja, aan het begin nog maar. Ik ben een kreeftemiet. Sorry, ik heb het echt geoefend hoor. En toen ging het goed, maar ja, toen was ik thuis in mijn schelp. Dit is het spannendste wat ik ooit heb gedaan. Iedereen kijkt naar me en ik kan me niet verschuilen, want ik mocht de spreekbeurt niet vanaf mijn schelp doen. Anders zou het echt wel goed gaan. Dus, nog één keer. Ik ben een harenfrietmeet. Nou ja, weet je wat? Laat maar zitten. En vandaag... was het maar morgen. Maar ja, het is vandaag. En vandaag hou ik mijn spreekwoord over... Ja, een vis. Hij is blauw. Nee, tenminste. Sommige zijn blauw. Want er zijn ook gele en paars en gestreepte. Je hebt ze volgens mij ook met stippen en oranje. Er zijn zoveel kleuren. Je hebt ook zwarte. Of een groene met een gele staart. Of geel met een blauwe staart. Of bruin met een oranje rug. Of paars met groen op zijn kop en geel op zijn buik. Roze, neon, pastel, regenboog. En er zijn met streep van boven naar beneden. Of juist met streep van links naar rechts. Ze zijn zo verschrikkelijk mooi. Daarom hou ik mijn spreekbeurt over... de vis. De rest weet ik niet meer. Zijn er nog vragen?
Dat is wel fantastisch. Herken jij hier sommige kinderen in?
Ja.
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 Ja, ik was zelf zo'n kindje wel,
ja,
denk ik.
Ja, je hebt echt kinderen die heel goed spreekbeurten kunnen houden. Die gewoon echt een talent daarvoor hebben. Maar je hebt inderdaad ook kinderen, ja, die dat niet zo goed kunnen. Je hebt ook kinderen waarbij de ouders dan de spreekbeurt maken. En dan is de taal zo ingewikkeld. Dat er bij een vragenronde vanuit de klas allemaal vragen zijn. En dat dan het kind wat voor de klas staat niet kan vertellen wat ze nou eigenlijk precies heeft verteld. En dan is mijn advies altijd, zorg ervoor dat je in ieder geval zelf weet waar je over praat. Dus inderdaad, sorry mensen, ik had geen idee over wat voor dier ik net mijn spreekbeurt wil. Ja, de directiekamer. Ja. Er wordt gekonkeld en geroddeld. Daar begint het echte politieke spel. En je kan daar ook vooral je ongezouten mening geven, ja, want de deuren zijn er altijd gesloten. En ja, in deze rubriek bespreken we eigenlijk een mooie stelling. En ik heb hem voor je meegenomen vandaag, Neems.
Ja.
Kinderen moet je louter positief beoordelen.
Oeh. Ja. Ben ik het zo niet mee eens.
Nee?
Nee.
Nee, vertel jouw ervaring als moeder.
Nou, ik vind juist dat als je kinderen alleen maar positief beoordelen, dan leren ze nooit omgaan met constructieve feedback.
Hmm.
Los daarvan is de wereld ook niet erop gericht om mij alleen maar positieve feedback te geven.
En daarnaast zijn kinderen zelf ook goud eerlijk.
Precies.
En ze geven bij mij als feedback in de klas en dan denk ik af en toe, oeh, had je dit niet een beetje anders kunnen verwoorden? Dus ja.
Nou, ik vind het belangrijk dat je, als je feedback geeft, ook al is het negatief bedoeld, of in ieder geval is het niet leuk om te horen. Het is nooit leuk om te horen, vinden wij ook niet. Maar ik vind wel belangrijk dat kinderen feedback krijgen over hun gedrag.
Juist.
Ik denk dat het wel belangrijk is dat je altijd duidelijk moet maken dat het gaat om hun gedrag en niet om wie ze zijn.
Juist.
Dat je, ja, ook, ik probeer met mijn kinderen te zeggen, ik vind dit vervelend van wat je doet. Ik probeer altijd wel de reden te achterhalen waarom ze dat doen.
Ja, precies. Je zegt niet, jij bent vervelend. Nee, maar je zegt, ik vind dit gedrag vervelend.
Ik vind wat je doet vervelend.
Ja, ik ben daar wel heel erg veel mee bezig nu ik de verslagen schrijf. Want ik probeer de verslagen wel altijd zo positief mogelijk op te schrijven. Ik maak ook graag gebruik van de sandwichmethode.
Die ken ik niet.
Dat is een methode waarbij je een compliment geeft, dan een advies, zoals wij het noemen. Gewoon eigenlijk iets wat dan niet zo lekker gaat. En daarna weer een compliment. Want dan onthouden, weet je, dan is het minder negatief dan wanneer je eindigt met iets wat geen compliment is. Dus daar ben ik erg veel mee bezig. Moet ik niet bij veel kinderen, maar je moet er soms wel even over nadenken.
Ja.
En zeker als het gewoon gaat over een werkhouding van een kind dat totaal niet werkt. Ja, dan moet je toch ook nog wel eigenlijk eindigen met iets positiefs.
Ja.
En dat is af en toe even zoeken. Maar weet je, je kan bij elk kind wel iets positiefs
verzinnen. Ja, natuurlijk, ze zijn zoveel dagen bij je.
Ja, precies.
Dus
ja.
Altijd wel iets volgens mij te melden wat leuk of fijn is.
Ja, daarom. Dus dat is wat eigenlijk mijn insteek is. Van je mag kinderen best een beetje negatieve feedback geven.
Ja.
Maar zorg er wel voor dat het wel positief afgesloten wordt. Want anders, je wil zo'n kind toch ook niet helemaal de put in praten.
Dus nee, dat lijkt me ook niet.
Nee.
Nee, want dat herinner ik me wel van vroeger op de basisschool. Dat toen een stuk minder positief werd beoordeeld.
Oh, wat leuk.
Behalve mijn vader natuurlijk. Voor de lieve uitblinkertjes, die weten het niet. Ik heb in groep 4 bij mijn vader in de klas gezeten.
Oh ja.
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 Een heel jaar. Hij was, ik weet niet, mijn vader. Die zei, mijn vader gaf de feedback dat ik op school een stuk, niet leuker was, maar een stuk makkelijker was dan thuis. Maar dat vind ik dan wel een heel normale feedback.
Ik denk ook dat dat wel bij veel kinderen zo is. Je bent anders bij je ouders dan bij je.
Precies, ik durfde tegen mijn vader gewoon zeggen dat hij, een dom stuk vreemd was. Dat durfde ik tegen de meester niet te zeggen.
Ik vind het wel leuk dat je het benoemt. Dat negatief beoordelen van kinderen.
Ja.
Ik heb daar zo meteen in een volgende rubriek misschien nog wel een paar mooie voorbeelden van.
Oké, ik
heb het een en ander meegenomen.
Ja,
je ziet hier al een mooie stapel liggen en daar gaan we het zo meteen over hebben.
Nou, laten we het maar zo duidelijk doen. zijn we alweer bij de rubriek aan de eettafel.
Ja, ik heb ook een beetje trek gekregen.
Ik heb nou een dorst.
Ja, het druivensap is op.
Ja, mijn druivensap ben ik gewoon vergeten.
Sorry. Nee, jij hebt iets leuks voor aan de eettafel. Ja. We hebben mensen.
Ja, we hebben gewoon een reactie
gekregen. We hebben gewoon een reactie gekregen, echt.
Ja, en ze zei eerder, de inzendster zei, het is geen grappig, niet per se een leuk verhaal. Hmm. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Ik was er zelf ook wel een beetje onder de indruk van, maar ik vond het wel heel krachtig hoe zij het heeft opgelost. Ik lees het gewoon eventjes, denk ik, een beetje voor.
Ja,
zij verbaasde zich namelijk over het afgelopen rapport van haar zevenjarige. En die haar zevenjarige scoorde namelijk een onvoldoende voor taalbeschouwing.
Hmm.
Wat is taalbeschouwing?
Ja, gewoon alles wat onder taal valt. Spelling, taal.
Oh, oké.
Taalvaardigheid eigenlijk.
Oh, oké. En zij had toch het idee dat hij best wel talig was. En ze had ook nooit gehoord dat taal een probleem was. Dus op het 10-minuten gesprek ging ze daar toch eens naar vragen hoe dat zat. En wat bleek, het cijfer was gebaseerd op 1 methodetoets. Die bestond uit slechts 4 zeer ingewikkelde meerkeuzevragen. En 1 van de vragen had ook nog een dubbele ontkenning erin. En nagenoeg de hele klas had een onvoldoende opgescoord.
Dus de hele klas had een onvoldoende op voor taalbeschouwing op het rapport. Ach, Gerren.
Ja, en zij zegt, nou, ik vraag me dan wel als oude af of dit nou de manier is om de voortgang van kinderen vast te stellen. Ja, dat moet ik toch. Ik was er wel een beetje dat ik dacht, nou, dit kan toch eigenlijk niet. Een kind een onvoldoende geven, ouders dus een rapport meegeven over hun kind, waarin ook nul context gegeven wordt. En waarvan je denkt, maar toch als ouder, ik kan me dat heel goed voorstellen, dat als die toetsen slecht zijn, mijn dochter heeft ook soms de toetsen slecht gemaakt, dan schiet je toch in de stress.
Ja. Ja, want er hangt gewoon nog te veel waarde aan in Nederland.
Ja, dat merk ik ook als ik als ouder, ik probeer dat niet te doen, maar toch mijn eerste reactie is in de stress raken.
Ja.
Oh mijn god, ze kan niet straks dit en dit doen.
En overigens is Nederland daar al best wel soepel in, want ik heb een aantal buitenlandse kinderen van expertouders. Ja. Nou, dat is helemaal, joh. Die zijn niet anders gewend dan dat hun kind beoordeeld wordt met een cijfer. En het eerste dat ze dan vragen, niet hoe doet mijn kind het op school, gaat het sociaal, emotioneel? Nee, wij zien dat ze in rekenen stagneert. Hoe kan dit? En wat kunnen wij thuis doen om daaraan om daar haar bij te ondersteunen? Terwijl dan denk ik, hallo, je hebt je kind net vanuit een ander land naar een nieuwe school gebracht. Zij is het afgelopen jaar zo druk geweest met het maken van vriendjes.
Ja.
Let it go. Ja. Weet je? Ja, je kent, het is heel erg de Montessori-methode. Gaat ook uit van de zone van de ontwikkeling waarin ze dan zeg maar niet ieder kind ontwikkelt op dezelfde manier. En de ene keer zit je meer in de fase dat je meer taal ontwikkelt.
Ja.
En de andere keer meer rekenen.
Is het een sensitieve methode of een sensitieve periode? Of is het gewoon afhankelijk?
Ja, inderdaad. Een sensitieve periode. Dank je wel. Ik was het even. Ach ja, mensen. Dat is ook voor mij laat. Maar nee, inderdaad. En de ene keer is een kind gewoon een half jaar veel ontvankelijker voor het leren van taal. Dan voor rekenen. En dat is bij Montessori is dat gewoon zo ingebouwd. En moet je dat eigenlijk accepteren. Terwijl ik moet wel zeggen, als juf vind ik het soms ook echt moeilijk om te accepteren. Dat een kind al weken moeilijk aan rekenen te zetten is.
Ja, snap ik.
Maar zich wel op spellingniveau en op taalniveau ontzettend aan het ontwikkelen is. Maar dat is toch lastig. Ja. Want ook als juf heb je nog steeds in je achterhoofd van
hij moet
wel rekenen. Ja. Of zij moet wel rekenen. Want
die
tafels, die moeten erin inkomen.
Ja.
Ik denk als we met z'n allen dat allemaal een beetje loslaten. Ja. Dan kinderen ontwikkelen voor zich vanzelf wel. En naast school is er een hele wereld waarin ze al zoveel leren. En probeer het dan spelenderwijs aan te bieden. Wat ik vaak zeg bijvoorbeeld met het matrixstelsel. Plak briefjes op de traptredes van het matrixstelsel.
Ja, dus dat
je centimeter, decimeter, weet je, dat het kinderen ook visueel maakt.
Het is ook naar ouders toe, wat ik als ouder merk, is dat wij natuurlijk vandaag heel veel weten door de wetenschap.
Ja.
En dat wij elke onderzoek, dan wordt er bijvoorbeeld een link gelegd tussen voorlezen en het leesniveau van het kind, vertalen in een moreel imperatief, met een morele standaard. Hè, er is een relatie, kinderen die veel worden voorgelezen, die lezen zelf beter.
Ja.
Dus ouders moeten elke avond hun kind voorlezen.
Nou ja, en daar ben ik het wel mee.
Ja, ik ook. Maar kijk, in dat is niet één regel.
Nee,
er zijn 80.000 regels die dan, zeg maar, losgelaten worden op ouders.
Ja.
En ik kan me echt, ondanks dat ik deze je zou moeten, hè, heel erg begrijp, heb ik wel soms het idee als ouder dat je te veel in je hoofd hebt. Maar als ik moet, ik moet. En dat we te veel bezig zijn met het kind wat nog niet bestaat.
Ja.
Namelijk het kind in de toekomst wat er nog niet is.
Mm-hmm.
En heel weinig met het nu-moment.
Mm-hmm.
En daar, juist daardoor, omdat wij daar zo mee bezig zijn als ouder, krijgen wij, tenminste krijg ik, heel vaak weerstand en ruzie met mijn eigen kind.
Ja, nee, dat snap ik. Ja. Ja.
Dus misschien moeten we daar ook soms
gewoon als, meer loslaten.
Ja. Ja.
Ook met
zijn. Ja, dan zijn we alweer bij de ene en laatste rubriek aangekomen.
Ja.
Lokaal verhaal.
Ik kijk hier al de hele tijd naar uit.
Ja, dat is wel fijn. En al die bende die je hebt meegenomen.
Ja, ik heb behoorlijk wat troep meegenomen. Want het lokaal verhaal is de rubriek waarin wij eigenlijk vertellen over een dag uit het onderwijs. Weer enorm veel reacties gekomen. Echt, dank jullie wel. Het was echt fantastisch. Toch ga ik wel weer een eigen duit weer in het zakje
doen. Mag ik nog één lokaal verhaal even inbreken? Er was wel vorige week een kind kwijtgeraakt op schoolreisje.
Ja, dat is ook een leuk lokaal. Ja, dat is zeker leuk. Ja, jammer dat we het dan niet van de eerste hand hebben, maar het in de krant hebben moeten lezen.
Ja.
Maar ja, heel bijzonder. Er was een kind van 4 kwijtgeraakt op een schoolreisje.
Ja.
Maar het was gewoon in de bus achtergelaten. Ja, die lag gewoon even lekker ergens te tukken. Ja,
en het leukste van het hele bericht vond ik, het kind zelf is gewoon blijven slapen.
Ja, dat zijn kinderen. Die maakt zich nergens zorgen om.
Ja.
We zouden wat meer moeten leren van kinderen. Goed, nee, ik heb hier een hele stapel meegenomen. Want ik heb gelukkig hele lieve ouders die alles ongeveer hebben bewaard van mijn basisschool. Van wat er ongeveer bestaat. Zij gingen niet zo lang geleden, een jaar, anderhalf geleden, gingen zij verhuizen. En toen kwam de, vriendelijke vraag of ik even naar huis wilde komen. Of ik even alles uit wilde zoeken. 8 dozen.
Van jou?
8 dozen met spullen. 8. En het zijn geen kleine dozen, hè? Het zijn gewoon hele grote IKEA-dozen. Nou, daar heb ik het een en ander uit gered. En,
ik ben nou heel benieuwd wat er allemaal in
zat. Er zit een rapport in vanuit groep 3. En er zitten wat schriftjes in. En vooral de rekenschriftjes, lieve Nens, zijn ontzettend interessant. Echt, die positieve bekrachtiging die daaruit uit voortkomt, dat is ongekend. Nou, in groep 3 ging het allemaal nog wel prima. Behalve dat er stond dat ik een gezellige leerling was, die hard werkt. Probeer ervoor te zorgen dat je je aandacht bij je werk houdt en dat je niet wegdroomt. Nou ja, dat is best oké. Ja, nou, je kunt steeds beter op je werk concentreren. Ga zo door. Nou, dat is een heel positieve kracht.
Ja.
Dan heb ik hier nu een trouwens alle uitblinkertjes. Er komen hier foto's van op onze socials. Want ja, we willen jullie niet opnemen. Ik wil ook vooral niet het idee wekken dat ik alles uit mijn duim zuig. Een schrijfschrift uit, ik denk even kijken. 2A, dus dat zal groep 4 geweest zijn. Helemaal netjes. Er staan nergens aantekeningen. En toch heb ik maar een 7,5.
Ja, dat is ook bijzonder.
Dat is toch, ik zet dan ergens erbij wat ik verkeerd heb gedaan. En daarnaast, ik kijk nu naar dit handschrift.
Oh ja, ik heb het ook gezien.
Oh,
daar kunnen onze kinderen nog wat van leren.
Ja, dit is echt vreselijk. Ja. Nou, dan heb ik hier een heel leuk soort aardrijkskunde boekje. Nee, veilig leren lezen is dit. Veilig leren lezen, ja, dat is een van de methodes. En dan zie je dus allemaal plaatjes en dan moest je dat koppelen aan woorden die naast die plaatjes stonden. Maar er waren meer woorden dan plaatjes. En ik moest hier wel heel hard om lachen. Ik bedoel, het geeft wel aan hoe ontzettend goed hart ik als kind al had. Er is een plaatje van iemand die met een portefeuille in de hand en met een briefje eruit. En uiteraard het woord dat daarbij hoorde was betaal. Maar ik heb eraan gekoppeld gemeen. Ik dacht dat iemand stilt geld.
Ik vind ook heel dat je moet betalen voor dingen, vind ik ook heel
gemeen. Nou, dat vind ik ook heel gemeen. Nou komen de pareltjes. Ik ga beginnen met het rekenen en daarna ga ik nog een mooi verhaal vertellen. Dat is echt een van de verhalen vanuit mijn jeugd die me nog steeds achtervolgt in mijn nachtmerries. Ah. Het rekenen. Ze was niet echt van de positieve bekrachtiging, deze juf. Dit gaat om een juf uit groep 6. Veel te weinig af. Maar weer niet af. Beter luisteren, sneller werken. Je moet wat sneller werken. Dus alleen met je rekenwerk bezig zijn. Enzovoort. En dit is allemaal in een knalrode pen nageschreven. En ze heeft zelfs gewoon volledige sommenopgaven. Heeft ze gewoon doorgekrast. Sneller werken. Meer tafel. Kijk, dit is toch vreselijk?
Oh, ze heeft alles gewoon doorgekrast van je.
Zonder aantekening ook.
Gewoon alles doorgeschreven.
Wel een paar mooie beloningstickers die er dan toch weer veel te weinig af. We hebben toch maar 6. Maar ja, goed. Dit is gelukkig nu tegenwoordig niet meer de manier.
Nee.
Maar ik ga hier wat foto's van posten. Ik ben heel benieuwd wat onze huidige luisteraars...
Ja, ik vind het wel leuk dat je dat allemaal bewaard hebt. Ik denk dat mijn ouders misschien dit ook wel hebben bewaard. Maar ik was er nooit zo geïnteresseerd in. Dus ik denk, toen ik verhuisde ben naar het buitenland, heb ik alles weggegooid. Maar ik kan me wel herinneren dat ze, toen ik op de basisschool zat, ook niet zo van het complimenteren waren.
Positieve bekrachtiging, nee.
Dus met name, je moet beter je best doen, minder dromen. Wat er met name in stond van Nancy, maar gewoon meer zeggen. Ja, dat was echt fijn. Nee, dat is vandaag de dag is dat wel fijner eigenlijk. Dat doet kinderen denk ik ook goed.
Nou ja, en het allermooiste verhaal van mijn basisschool is uit groep 5. Ik heb hier het schriftje voor me. Ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was het controledicté. En dat was het dicté. Wij kregen op maandag altijd het dicté. En dat moesten we dan elke dag oefenen. En op vrijdag werden we dan getoetst met het controledicté. Ja. Maar dat betekent dus dat ik elke dag 20 woorden op moest schrijven. Ja. In een ander schriftje. En dan tijdens het controledicté was op vrijdag. Dan moest je dus gewoon die woorden. Maar die woorden stonden altijd in dezelfde volgorde.
Oh.
En kijk, ik zeg niet dat ik een goed geheugen heb. Maar ik had vroeger een beter geheugen dan nu. dus ik was nogal eager om dat dicté dan door te schrijven. Terwijl we moesten officieel wachten totdat de juf de zin had gezet met het woord schrijf op dit en dat. Maar ik was nogal, ik kon dingen nogal goed onthouden. Dus ik kende meestal, nadat ik 4 keer zo'n dicté
had,
weet ik gewoon de woorden. Dus ik zat dat altijd verder te schrijven. En er zat een klasgenoot van me naast me. Laten we hem Roel noemen.
Ja. Even Roel heeft een discutabele rol hier.
Roel luistert toch niet. En die zat mij te outen. Die zat mij te verklappen bij de juf. Dat ik dus dat dicté verder aan het schrijven was. Terwijl zij nog niet bij de officiële zin was. En toen moest ik op een gegeven moment. Ik werd eerst een keer gewaarschuwd. Maar ja, rebel dat ik was. Ging ik dat toch lekker doorschrijven. En toen moest ik in mijn vrije weekend 100 keer het dicté overschrijven.
Nee, dat meen je niet.
Omdat ik dus alleen maar het dicté zat verder te schrijven. Dat is
echt
de eerste.
Dus 100 keer?
100 keer. En het is het eerste strafwerk.
Dat
was
het
eerste strafwerk wat ik ooit in mijn leven heb gehad. Ik heb gehuild.
Voor iets. Dat is gewoon dom aanleren, toch? Dat is gewoon de methode. Doe je dan gewoon ook dom.
Ja, nee, ja. Dus zo dom was het af en toe. Dus, goed. Maar goed, daarmee wil ik de repliek.
Dat is wel een leuk thema voor in de toekomst een keer. Onderwijs vroeger en nu.
Zeker. Ja.
Want ik
hoop ook dat we genoeg uitlingetjes hebben die ons daar meer over kunnen vertellen.
Dat lijkt me echt wel heel interessant.
Ja, goed. Nou ja, dat is. Dus,
Wil je nog tegen iets tegen deze uitermate positieve leerkracht zeggen?
Nou, ik denk dus dat ze niet meer leeft.
Nou, over de doden niet meer dan goed.
Over de doden niet meer dan goed. Dus dank je juf dat je mij hebt gemaakt tot wie ik ben. Nou, het eindadvies.
Ja,
jeetje. Elke aflevering geven we elkaar, maar vooral jullie uitblinkertjes, een eindadvies die leidend zal zijn voor de dagen die volgen. En nou is het de oplettende uitblinker, want daar blinken jullie natuurlijk in uit. Opletten. Misschien opgevallen dat wij iets anders klinken. We hebben op Instagram al aangekondigd dat wij technische storing hadden. Dus wij zijn inmiddels iets later dan de vorige opnames zijn wij ergens anders beland. En waar zitten we precies, Nens?
Ja, we zitten volgens mij nu aan jouw eten.
Ja, waar kijk je naar? Neem ons mee.
Kwetterende vogels. Bebost uitzicht.
En deze boekenkast.
We kijken uit op de beste boeken die zijn gemaakt
in de jaren 90. Nee, het eindadvies, daar geven we elkaar natuurlijk een advies. En ik wil graag beginnen, want jij hebt mij al heel erg getriggerd met jouw eindadvies. Ja. Die is mij ook niet bekend.
Nee.
Dat is iets nieuws voor me. Dus mijn reactie, lieve uitblinkers, zal ook primair zijn. Ik heb dit nog nooit gehoord. Maar kijk, wij zijn natuurlijk een podcast die we zelf serieus nemen. Dus we hebben een draaiboek. Daar zetten we af en toe wat dingetjes in. Soms ook niet. Soms gaat het gewoon zoals het gaat. Ja. Echt, zoals het echte leven eigenlijk. Het echte leven is ook geen draaiboek.
Nee.
Maar mijn eindadvies, lieve Nens, is van Loesje. Wel bekend.
Oh,
de posters.
Ja.
Haal de druk, 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 druk van de ketel graag.
Ja, daar hebben we wel weer iets aan.
Vooral bij kinderen.
Echt zo.
Haal die druk van de ketel.
Nou, ook bij ouders hoor. Bij volwassenen ook.
Ook bij mensen die geen ouders
echt
zijn.
Beste advies tot nu toe.
Iedereen.
Oké. Okay. Hey Helm, ik heb een toets voor jou.
Oh jee, nee, dat meen je niet.
Toetsen en testen. Ik ben wel lief voor je geweest.
Okay? Ik hoop
het. Ja, het gaat over kinderboeken.
Oké.
Okay. De eerste vraag. Wie won de Gouden Griffel in 2022?
Oh, Annette Schaap?
Nee.
Nee.
Nog een keer, een revanche.
Nee, ik weet het niet. Oh, wat erg.
Films die nergens draaien van Jorik Goldewijk.
Nee, ja, ik ben
okay.
Ja, oké. Okay.
Door welk sprookje liet Annette Schaap zich inspireren toen ze lampjes schreef?
Oh, ik heb dit boek gelezen. Ik heb een serie gezien.
Waar gaat het over? Dat monster en die heeft een...
Alice in Wonderland?
Nee, het monster heeft een staart. De kleine zeemer.
Oh, natuurlijk. Het speelt zich gewoon af op zee. Wat ben ik een domme koe, zeg. Holy Moses. Oké. Okay.
Wat is het meest gelezen kinderboek? Eigenlijk een kinderboek.
Ik kijk even naar mijn kast. Is het geen kinderboek? Is het dan de meeste mensen deugen?
Nee.
Nee, dat is ook helemaal niet aan. Waar heb je het nou over? Harry Potter?
Ja!
Ja, je wijst naar J.K. Rowling een goede daad.
Ja,
een goede raad.
Zij is toch de schrijver?
Ja, dat snap ik. Maar er staan daarnaast, een vakje verder, staan alle Harry Potters. Had je
dat
beter raad?
Ik zie alleen maar het boekje.
Goed, tot zover onze oprechtheid van onze podcast. Ja, nou ja. Goed, mensen, ik kan jullie in één ding vertellen. Ik had de antwoorden niet van tevoren ingezien. Want dan had ik het wel beter gedaan.
Oké, okay, vraag 4.
Oh jemig, we gaan nog door.
Okay. Hoe heten de belangrijkste onderscheidingen in Nederland voor kinderboeken?
Ja, de Gouden Griffel.
Ja, en voor het prentenboek?
De zilveren penseel.
Ja, gouden penseel.
Ja, nou goed, zoiets. Iets met een penseel.
Heel goed, weer een punt. Laatste vraag.
Oh my God.
In welk jaar werd het eerste boek speciaal voor kinderen geschreven gepubliceerd? Ja, die kan je niet weten.
Nee.
Maar die is toch, vond ik leuk met deze quiz.
Ik vind het heel leuk. Ik vind het ook leuk omdat ik gek ben op oude boeken. In tegenstelling tot veel van mijn leeftijdsgenoten. En ver daarboven is De Avonden van Gerard Reve een van mijn lievelingsboeken.
Oh,
ja, die staat
begonnen.
Daar ook te pronken in mijn kast. Ja, je bent erin begonnen, maar je kwam er niet doorheen.
Nee.
De satire die daarin voorkomt is echt werkelijk prachtig.
Oh,
maar dan moet je doorheen
heb
lezen.
Ik heb er gelezen.
Maar joh, het eerste kinderboek. Poeh. Ja, ik zie Polleke, ik zie Kruimeltje,
nee.
Ik zie heel veel Annie M. G. Schmid. Het zal ongetwijfeld iets van Annie M. G. Schmid zijn. Jippie Janneke,
nee.
Ik heb geen idee.
Nee, de 1778.
1778? Toen waren kinderen nog niet eens kinderen. Die moesten gewoon werken in de fabriek.
Toch? Proeven van kleine gedichten voor kinderen van Hieronymus van Alphen.
Oh, wat leuk.
Maar dat is toch leuk om te weten?
Ja.
Ja.
Zal ik je een leuk grapje vertellen over mijn boekenkast wat hier staat? Ik heb op een middelbare school gezeten, ergens in het zuiden van Nederland. En daar heb ik ooit Van de Vos Reinaerde moeten lezen.
Oh.
Voor mijn lijst. Dat moest inclusief de niet vertaalde versie. En ik was dus, ik heb jullie al eerder deze podcast verteld over die 8 grote kisten van mijn ouders.
Ja, daar kwam ook Reinaerde uit.
Daar kwam Reinaerde uit met een hele mooie sticker op de achterkant van deze bewuste middelbare school. Ik heb toch mijn diploma gekregen en ik heb deze boete voor deze bibliotheek nooit hoeven te betalen. En ik heb dit boek nooit teruggebracht. Dus het is een van de prachtexemplaren uit deze kast. Ja, ja, prachtig.
Nou.
Geen kinderboek, maar wel een leuk verhaal. Dankjewel in ieder geval voor deze quiz. Ik ben echt tomeloos gefaald. Als ik nu een verslag over mezelf zou moeten schrijven, dan zou ik schrijven: Helma kan nog komend jaar zich echt gaan verdiepen in de geschiedenis van de kinderliteratuur. Want die basiskennis is nog niet op niveau.
En, maar wat is dan de sandwich?
Ze heeft wel een hele mooie boekenkast.
Ja, oké. Okay. Nou, daar kunnen we nu thuis komen.
Lieve uitblinkertjes, het is bijna tijd.
Ja.
Jullie hebben inmiddels allemaal jullie verslag van ons gekregen. Jullie staan, enkele van jullie staan te trappelen om dit aan jullie oudertjes te laten lezen.
Anderen willen het in de sloot gooien.
Anderen verstoppen het gewoon. Die zeggen verslag, verslag. Ik heb het niet gekregen hoor. Nee, ik weet niet waar je het over hebt.
De hond heeft het opgegeten.
Anyways, jullie ruiken jullie vrijheid. Hopelijk hebben jullie wederom net zoveel genoten als van deze aflevering als wij. Volg ons vooral op Instagram voor de laatste updates, maar ook leuke posts over onze afleveringen. Onder andere de schriftjes van juf Helma komen daarin naar voren. Maar we zullen ook een foto posten van ik hou mijn spreekbeurt over de Anaconda. Wij zijn voorlopig nog steeds per 2 weken aan het opnemen. Want vrije tijd is een schaars goed. Zowel in het leven van een druk bezette juf die verslagen moet schrijven. En een druk bezette moeder die een gezin heeft. En ook heel veel essays moet nakijken.
Ja.
Dus voor nu zeggen wij: stoelen op tafel en tot over 2 weken.